Nou, dat en ook, hè, dan voelen mensen zich even gezien. Hè? Want iedereen wil gezien worden. Dus mensen die anders niet gezien worden of gedehumaniseerd, die kun je gewoon toch een podium geven.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Mona van den Berg over hoe ze haar boosheid en verontwaardiging probeert te kanaliseren door middel van fotografie. Ze vertelt over hoe haar afkomst haar heeft gevormd en ze vertelt hoe belangrijk genoegdoening voor slachtoffers is. Ze is als activist tot in de kist nooit objectief en probeert altijd iets te verbeteren aan de positie van degene die zij heeft geportretteerd. We hebben het over het belang van het bereiken van de stille meerderheid buiten die activistische bubbel. En we praten over hoe zij als fotograaf meer bereikt dan als jurist. Al is de systeemverandering waar Mona naar verlangt misschien iets te ambitieus. Alle relevante links staan in de show notes en volg Mona vooral op social media. Dan kan je haar steunen in de strijd tegen het onrecht. Hey Mona, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Geweldig. Ik keek er al eigenlijk een tijdje naar uit.
Nou, fijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, het wordt een goed gesprek, denk ik. Kan je mij jouw werk beschrijven?
Mijn werk is het zichtbaar maken van gemarginaliseerde groepen die anders onzichtbaar zijn in de maatschappij.
Dat klinkt heel erg groot.
Het is het ook.
Wat zijn dan gemarginaliseerde groepen?
Ja, gemarginaliseerde groepen, dat kan van alles zijn. Ik richt mij op migratie, op vrouwenrechten, op gender. Ja, groepen die uitgesloten worden van de maatschappij.
Die de maatschappij uitsluit eigenlijk.
Ja.
Als ik kijk naar je werk, dan ja, wind je over heel veel op.
Ja, klopt. Dat klopt.
Ja, maar je hebt je dus wel beperkt tot de gemarginaliseerde groepen. Waarvan ik het idee heb dat er elke dag wel weer nieuwe gemarginaliseerde groepen bijkomen.
Ja, ik richt mij op uitsluiting. Mensen die onzichtbaar zijn of die onzichtbaar gemaakt worden.
Ja, want als je zegt onzichtbaar gemaakt worden, dan is er ook een soort tegenbeweging.
Ja, nou ja, nu zie je dat ook met het beleid met betrekking tot asiel. Dus mensen die hier naartoe zijn gevlucht, die worden ook onzichtbaar gemaakt, gedehumaniseerd. En die mensen wil ik juist zichtbaar maken dat zij bestaansrecht hebben.
Als ik kijk naar wat jij hiervoor hebt gedaan, ben jij begonnen? Ja, je hebt recht gestudeerd. Ben je ook advocaat geweest?
Ik ben advocaat geweest,
ja. Waarin was je gespecialiseerd?
Ik deed asielrecht en ik deed ook mediations bij echtscheidingen.
Ja. Dus ook familierecht?
Ja.
Vervolgens ben je toen SPH gaan doen?
Nee, ik heb nooit SPH gedaan. Ik ben ooit begonnen met de MAVO. Toen ben ik MBO sociale dienstverlening gaan doen. Toen sociale academie en toen rechten.
Eerste sociale academie?
Ja.
Toen rechten.
Ja.
Sociale academie voldeed niet?
Nou ja, ik heb, even kijken, 1,5 jaar in een blijf van mijn lijfhuis gewerkt. En in een opvang voor Marokkaanse jongeren. Maar ik wilde heel graag verder studeren. Omdat het eigenlijk, ja, binnen mijn familie was het niet gebruikelijk om te studeren. Dus ik wilde daar uitbreken.
Je bent niet de eerste met een sociale academie achtergrond. Laat het dan even iets groter maken dan SPH. Chantal Heijnen heeft dat ook gedaan. Angeliet Berkers, alle twee hier ook in de podcast geweest. En zij zijn daar vandaan naar de fotografie gegaan. Ik vind het wel mooi waar je werk nu over gaat. Het zichtbaar maken van onrecht eigenlijk. Dat het dan ook wel een rode lijn is in jouw werkende leven tot nu toe.
Ja, heel veel mensen zeggen van, oh, fotografie, je bent heel iets anders gaan doen na de advocatuur. Maar zo voelt het voor mij helemaal niet.
Nee, ik vind het wel een logisch gevolg.
Ik heb het alleen omgezet in beeld. Maar strijden tegen onrecht, dat zat er van jongs af aan al in.
Jij was ook degene op de lagere school die de vechtertjes uit elkaar haalde.
Nee, ik werd heel erg gepest op de lagere school. Mijn vader is van de Roma en mijn oma. En ja, ik was toch anders dan de meeste kinderen op de lagere school. Dus ik werd echt enorm gepest. En op de MAVO ook.
Eigenlijk was jij zelf ook een gemarginaliseerde persoon?
Nou ja, de Roma, die zijn ook gemarginaliseerd. Nee, ja. Absoluut. Ja, nog steeds. Een groep die ontzettend gediscrimineerd wordt.
Ook in Nederland?
Ja, heel erg.
Ik dacht dat meer richting het oosten. Nee, ook in Nederland.
In Nederland
gaat
ook
dat
nog
gewoon verder.
Ja. En in de Holocaust zijn natuurlijk heel veel Roma en Sinti uitgemoord. Ook familieleden van mij. Dus dat draag ik wel met me mee.
Ja, in die zin zit dat diep. Als je nu kijkt van de sociale academie, advocaat, fotografie. Wat voegt die fotografie dan toe? Wat je daarvoor niet kwijt kon?
Zeg maar voor de buitenwereld dat je er niet omheen kan. Het is gewoon een confrontatie met de werkelijkheid. Voor mij persoonlijk de ontmoetingen die ik anders niet zou hebben. Dus de ontmoetingen die voorafgaand, hè, fotografie is voor mij het middel. Maar de ontmoetingen die ik heb met mensen die ik anders nooit zou ontmoeten, dat vind ik heel bijzonder.
Daar komen we straks nog op terug, want ja, daar moet natuurlijk enorm vertrouwen zijn.
Ja, mensen vertrouwen mij over het algemeen wel.
Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Je doet er zelf wat lacherig over, maar
de drempel is heel laag vaak. Ik zeg altijd van ik probeer het gelijkwaardig te houden, maar dat is het natuurlijk niet.
Hoe bedoel je?
Ik ben natuurlijk een geprivilegeerde fotograaf en de ander geeft zich aan mij bloot. Dus dat is niet gelijkwaardig.
Want ik heb dat vaker gehoord van veel fotografen. Dat het altijd maar de vraag is wat je ervoor terugkrijgt als je de foto geeft. Als persoon die gefotografeerd wordt, dan geef je toestemming. En wie schiet daar nou eigenlijk wat mee op?
Nou, die vraag krijg ik ook heel vaak. Zeker als het een langer project is, dan probeer ik daar wel wat voor terug te geven door middel van een crowdfunding op te zetten en contact te houden of juridisch advies te geven. In ieder geval dat het niet alleen maar geven is voor de ander. Want inderdaad, wat schiet diegene ermee op? Zeker met het huidige beleid, denk ik. Ja, kijk, ik wil het zichtbaar maken, maar uiteindelijk op systeemniveau verandert er niks. Ja, wat dat betreft ben ik ook wel heel cynisch geworden. Ja,
die vraag wilde ik eigenlijk op het eind stellen.
Oh.
Laten we nog even buiten het cynisme blijven.
Ja, dat is goed.
Je begon voordat wij gingen uitweiden, zei je van fotografie is ook onmiddellijk. Je kan er niet omheen. Dat zag je niet eigenlijk bij het werk wat je deed bij het Blijf van mijn Lijfhuis en ook niet in de advocatuur. Fotografie biedt jou de mogelijkheid om het onmiddellijk te maken. Of onontkoombaar.
Onontkoombaar en een grote podium. Je bereikt meer mensen dan als je als advocaat op individueel niveau werkt. Wat ook heel goed is, hè. Maar ik was daar niet goed genoeg in, nee.
Dat grote podium, hè? Want dat vind ik nog wel ingewikkeld. Ik heb vaak het idee dat de podium waar we dit soort werk zien, activistisch, aanklagend, onthullend, barricadewerk, dat het met name wordt getoond in kranten zoals het NRC, online, bij Omroep Zwart. Weet je, het is ook een soort met de huidige bubbels. Ja, preken voor eigen parochie.
Ja, dat klopt. Ja, dat is het ook. Ik bedoel, ik hoop, kijk, de mensen die rechts zijn, die ga ik nooit bereiken. Die illusie heb ik niet. Maar ik probeer altijd een beetje die middengroep te bereiken. Hè, die het allemaal niet zo goed weten of die zich niet zo uitspreken daarover. Of niet durven uit te spreken daarover. Dus dat is altijd mijn intentie, om die groep te bereiken.
De zwijgende meerderheid?
De zwijgende meerderheid. Ja, bijvoorbeeld, vorige week was ik bij een noodopvang. En daar ontmoette ik Suna, Palestijnse vrouw die tandarts is. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar goed. Ik had een oproep geplaatst. Zo van, nou ja, wie niet waagt, wie niet wint. Misschien is er iemand die haar kan helpen. En dat bericht ging viral. En ik heb nog nooit...
Zij zocht een functie als tandarts.
Tandarts, ja. In ieder geval, ze kan niet als tandarts hier werken. Ze heeft nog geen verblijfsvergunning, nog geen BIG-registratie. Dus in ieder geval een praktijk waar zij kon helpen, omdat ze heel graag wil werken. En dat bericht is viral gegaan. En ik heb inmiddels iets van 2500 reacties gekregen. En dat is niet alleen maar van linkse activistische mensen, maar ook van die middengroep. Nou, ik was daar echt heel erg verbaasd over. Dat geef ik even als voorbeeld om te laten zien dat die middengroep blijkbaar wel bereikt kan worden als het een persoonlijk verhaal betreft.
En ook meerdere raakvlakken heeft?
Nou, in dit geval denk ik dat het meest speelde dat Palestijns is. Hè? Er zijn gewoon nu steeds meer mensen die ook zien wat voor onrecht er in Gaza plaatsvindt en wat voor steun Israël krijgt. En dat wordt breder gedragen nu in Nederland om op de barricades te staan daarvoor. Dus het speelde mee dat zij een Palestijnse achtergrond heeft.
Nee, ik zit ook te denken aan de serie die jij hebt gemaakt. Volgens mij zag ik het in het NRC over vrouwelijke TBS'ers. Dat is dan in een hele andere categorie. Maar ook wel waarvan je denkt, dat wist ik eigenlijk niet.
Nee, daarom heb ik het ook gedaan. Als je aan TBS denkt, denk je aan mannen. Hè? De meeste mensen denken aan mannen. Gevaarlijke mannen die in TBS zitten. Dat is ook meestal zo. Hè? Er is een kleine groep vrouwen in TBS met hele andere achtergrond en andere delicten. En die wilde ik heel graag zichtbaar maken, zover mogelijk, want ik mag ze niet herkenbaar in beeld brengen.
En kwam dat initiatief van jou of kwam van de krant?
Nee, van mij.
Wat raakte je in dat verhaal dat je dacht, hier moet ik iets mee?
Ook het stigma weer wat, nou in dit geval vrouwen in TBS krijgen, of waar ze mee te maken krijgen, dat wilde ik eigenlijk met dit verhaal doorbreken. Dat je je kan identificeren met degene op de foto en met het verhaal.
Het was een indrukwekkend verhaal. En misschien zelfs wel omdat ze onzichtbaar waren. Althans niet herkenbaar in beeld waren. Dat op een of andere manier droeg dat enorm bij. Terwijl het toch een soort rare contradictio is.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het waren hele kwetsbare vrouwen waar het nooit meer goed mee komt.
Ja, en vaak door externe factoren.
Ja door omstandigheden. Dat maakt het zo triest eigenlijk.
Je zei net al even van ik ben ook wel een beetje cynisch geworden. Hoe blijf jij dan toch doorgaan? Want ik heb best veel fotografen om me heen die zeggen van nou, mijn fotografie doet er niet meer toe. Ik voel het niet meer. Ik kijk ook geen journaal meer. Socials ben ik al helemaal mee gestopt. Wat kan ik nog als fotograaf doen? En jij gaat gewoon door. Sterker nog, ik heb het idee dat het jou een vliegwiel geeft.
Ik bedoel, het onrecht is nu zo verschrikkelijk groot. En daar kun je gewoon niet meer omheen. Zeker niet met het huidige kabinet. En mijn woede wordt daardoor zo aangewakkerd. En dat zet ik om in daadkracht. Het enige middel wat ik voorhanden heb, is fotografie.
Ja. Nou ja, daar heb je ook met volle overtuiging voor gekozen.
Ja, zeker.
Je hebt alle andere wegen wel verkend, denk ik.
Ja, voor mij is fotografie echt. Ja, dat levert mezelf natuurlijk ook wat op. Hè? Het maken van het beeld. De mensen die ik spreek, dat levert mezelf ook wat op. Ik doe het. Ja, dat. Ja, voor mij is die woede, dat vuur wat in mij brandt, dat moet ik kwijt.
En fotografie geeft jou de mogelijkheid om die woede te kanaliseren?
Ja, ja.
Dan doe je tenminste wat. Staat er nog iemand te stampen?
Nou, dat en ook, hè, dan voelen mensen zich even gezien. Hè? Want iedereen wil gezien worden. Dus mensen die anders niet gezien worden of gedehumaniseerd, die kun je gewoon toch een podium geven.
Werk jij dan samen met een journalist of zijn het ook jouw verhalen vaak?
Ik initieer wel veel verhalen zelf. En dan wordt er soms een journalist opgezet. Maar meestal is dat los van elkaar. Ik werk het liefst alleen.
Ja, dat idee had ik al.
Ja.
Nou ja, zeker omdat je niet heel makkelijk komt op de plekken waar jij wel komt. Net zoals zo'n TBS-kliniek, weet je, dat is niet van nou kom binnen en.
Nee, daar ben ik heel lang mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik ga net zo lang door totdat het lukt. Ja.
Jij blijft stampen.
Ja, ik blijf stampen. Ja, totdat mensen gek van me worden.
Met Mona, je verwacht het niet.
Ja.
Als ik nu kijk naar die mensen die jou dan toch eigenlijk de mogelijkheid geven om die woede te kanaliseren. Al met al, weet je hebt ongedocumenteerden gesproken, de mensen in de TBS-kliniek, uitgeprocedeerde asielzoekers. Nou ja, de rij is eindeloos aan mensen die jij hebt geportretteerd, vaak in omstandigheden waarvan je hoopt dat het alleen maar beter kan worden. Het cynisme leert ons nu dan anders, maar waarvan je hoopt op het moment dat je daar bent dat het, dat het er beter van wordt. Wat doet dat met jou, al die mensen?
Nou, ik heb wel vaak zo van, ik moet iets doen, behalve dan het beeld maken, maar ik moet nog iets meer doen. Het raakt mij dan zo en dan, het is zo'n ongeloof hoe wij met mensen omgaan, dat ik graag iets wil betekenen naast het zichtbaar maken. Ik kan het niet gelijk loslaten.
Dus 's avonds zet jij nog die crowdfunding op en ga je vriendjes bellen. Van joh, ik heb vandaag een verhaal gehoord. Jij kan aan een touwtje trekken, trek aan het touwtje en win.
Ja, dat doe ik.
Ik weet wel, een fotograaf die vertelde me een hele tijd geleden van, ja, je hebt nou elk jaar heb je hier de verjaardag gefotografeerd. Mogen we nu ook jouw verjaardag ook op jouw verjaardag komen? En toen had ze zoiets van, oh, ik weet niet of dat nou helemaal de bedoeling is. Hoe hou jij die afstand of zit daar geen afstand tussen?
Nou, ik heb soms wel mensen die ik geportretteerd heb op mijn verjaardag, hoor. Dus ja, kijk, ik kan niet met iedereen contact houden. Dat is onhaalbaar. Maar ik stuur wel af en toe een appje van hoe gaat het nu met je? En sommige mensen zie ik nog wel. Maar echt zeggen van, nou, ik heb je gefotografeerd, dikke doei. Ja, nee, dat kan ik niet. Nee, dat vind ik disrespectvol.
Je hebt een boek gemaakt over de ongedocumenteerden. Hoe is het met een aantal van hen, heb je daarin?
Ja, nou, dat is nu heel slecht, omdat Bedpad Brood wordt afgeschaft in januari, die hele LVW. En ja, dat is dramatisch. Mensen komen op straat te staan in de vrieskou. Echt ongelooflijk.
Ja, nou ja, we zitten in Rotterdam, dus
ja, daar zit de Pauluskerk, waar ik heel veel mensen heb gefotografeerd.
Ja, maar het is ook de gemeente waar dat gelijk werd gezegd. Zo, daar stoppen we mee. Utrecht niet?
Nee, Utrecht niet, Amsterdam ook niet. Ja, dat je gewoon als Westen kan zeggen van, wij plukken zeg maar alle landen leeg als het gaat om grondstoffen. Daar willen we wel vrij verkeer van, hè? Vrij verkeer van goederen. En wij willen ook als expats naar landen gaan om daar te werken. Maar vrij verkeer van personen naar Nederland, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet.
Want, mits die mensen natuurlijk tomaten kunnen plukken.
Ja goed, dan worden ze ook uitgebuit.
Maar dan mag je wel komen om uitgebuit te worden.
Ja, maar goed, dat zijn dan meestal mensen uit Oost-Europa. Maar als het gaat om mensen uit Afrikaanse landen die met een rubberbootje een ontzettend gevaarlijke overtocht hebben moeten trotseren, dan worden ze gewoon, dan knallen ze tegen een dikke muur op van Europa. Ik begrijp gewoon niet dat mensen zo denken. Dat kan er bij mij niet in.
Dat de ene mens een andere mens is dan de ander.
Ja, dat je zegt van, nou sorry, jij bent daar geboren. Dus dat je in die geprivilegeerde positie bepaalt dat de ander hier niet mag zijn. Ja, en dat die niet gelijkwaardig is aan jou. Puur omdat je wieg hier stond. Dat begrijp ik echt niet.
Dat blijft je boos maken.
Ja, dat blijft me enorm. Nou, dat merk je wel. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik gewoon echt onbegrijpelijk. Ja.
Ja, maar in die zin is er dan nog ook wel genoeg te doen.
Er is heel veel te doen. En ik word er alleen maar meer toe aangespoord om, zeker in deze tijd, om mijn activisme in te zetten.
Je werkt op dit moment heel veel voor nieuwsmedia, zullen we maar even zeggen, kranten. Waar komt je werk nog meer?
Sowieso boeken.
Ik ben een beetje aan het kijken van, wie moet jouw werk nou zien? Hè? Je zei net al, ik probeer de zwijgende meerderheid te bereiken.
Ja, misschien het AD.
Je lacht.
Ja, het is wel grappig. Ja, nee, ja, misschien is dat wel goed. Want inderdaad, wat je zei, hè, bedoel, ik blijf wel in mijn eigen bubbel.
Nou ja, en omdat die bubbels steeds minder makkelijk te doorbreken zijn door wat er tot jou komt op je telefoon en via de zoekresultaten en weet je, alles wordt aan elkaar geknoopt. Hoe komen we dan bij de beelden van de stampende Mona?
Ja, ik denk toch social media. Ik denk dat dat wel een heel goed platform daarvoor is. Ja, vooral LinkedIn, gek genoeg. Maar ik denk wel dat het het grootste bereik heeft. Ja.
Je hebt de afgelopen jaren, ben je bezig met het in beeld brengen van conflictgerelateerd seksueel geweld, zoals dat in een officiële term heet. Jij noemt het zelf het goedkoopste wapen.
Ik heb mijn eindscriptie daarover geschreven. 1998.
Ja. We go
baby. Yes. En het gaat over verkrachting als oorlogswapen. Omdat ik nog steeds vind dat in de geschiedenisboeken je heel veel leert over slachtoffers van oorlog of helden van de oorlog. Maar weinig, in de meeste gevallen, vrouwen niet genoemd worden in geschiedenisboeken als het gaat om verkrachting.
En dat was in 1998, was het al?
1998 was dat al zo. Er zijn wel dingen ten goede veranderd hoor, inmiddels gelukkig. Maar er is nog nooit een dader strafbaar gesteld als het om conflictgerelateerd seksueel geweld gaat.
Is dat echt zo?
Ja.
Het is toch fucking ongelooflijk?
Ja. Het is wel onder de aandacht gebracht van het International Court of Justice in Den Haag. Ten tijde van de oorlog in Joegoslavië. Het Rwanda-tribunaal is het ook onder de aandacht gebracht. En werd het ook erkend als oorlogswapen. Maar er is nog nooit een dader strafbaar gesteld. Ik was in Bosnië in juli en ik heb daar overlevers gesproken. Hè. Dat is 30 jaar geleden dat daar de oorlog woedde. En ja, die daders lopen dus nog allemaal vrij rond. En die vrouwen zijn getraumatiseerd voor het leven. Ja, dat vind ik echt...
Ja, hoe dan?
Ongelooflijk. Ja, en eigenlijk aan alle vrouwen vraag ik, wat is gerechtigheid voor jou? En de meesten zeggen toch, ja, dat die daders berecht worden. En hoe is het mogelijk dat dat zo moeilijk is? Nou ja, je ziet het eigenlijk al als het om seksueel, hè, in het algemeen seksueel geweld is heel moeilijk te bestraffen, omdat de bewijslast zo moeilijk is. Maar goed, ik ga dus uitzoeken in de landen waar ik naartoe reis, waarom dat op nationaal niveau zo moeilijk is om die daders te berechten. En wat het ook moeilijk maakt, is dat natuurlijk de overlevers, die moeten aangifte doen. Er is nog niet, ja, ik noem het even in het Engels, er is nog geen survivor-centered approach.
De slachtoffers hebben nog geen stem.
Die hebben nog geen stem en daar moet eigenlijk het hele rechtssysteem op ingericht worden om die daders te kunnen berechten, omdat die overlevers, ja, die aangifte moeten doen en die worden gehoord dan. Die willen natuurlijk ook niet, en dat snap ik, het hele trauma laten herbeleven.
Ik ben het even voor mezelf aan het verwerken, vanuitgaande, even heel praktisch, hè? Ongeveer 50% van de mensen bestaat uit vrouwen. 40, nou ja, best groot gedeelte. Als je nu kijkt hoeveel oorlog er is en hoeveel puinhoop we eigenlijk de afgelopen 30 jaar hebben gemaakt. En ook, ja, weet je, als je de verhalen hoort uit Oekraïne, hoe de Russen daar tekeer gaan, nog steeds. Ja, daar word je helemaal stil van met dit, nou ja, goedkope oorlogswapen in het achterhoofd.
Ik zie het ook gewoon omdat we in een patriarchale samenleving leven, wereldwijd, dat dit het gevolg daarvan is. En ik denk dat daar het beleid meer op toegespitst moet worden om dat onder de aandacht te brengen.
Het gevolg van het patriarchaat.
Ja.
Waar dat allemaal in doorwerkt.
Ik bedoel, je ziet het nu ook in Palestina. Ik bedoel, daar worden ook vrouwen verkracht door het Israëlische leger. Nou, ik kan heel veel landen opnoemen. Het is verschrikkelijk, ja.
Hoe ben je bij dat onderwerp gekomen in 1998?
Nou, ik ben zelf ooit verkracht. En ik heb aangifte gedaan. En er is een rechtszaak geweest. En doordat er gerechtigheid kwam en ook een genoegdoening, waar ik mijn eerste camera van gekocht heb, weet ik hoe belangrijk het is dat er erkenning is voor wat jou is aangedaan. Ja, daar is dat eigenlijk uit voortgekomen. Buiten die gerechtigheid is er ook nog geen genoegdoening. In Oekraïne is dat nu, is er nu een pilot waardoor er voor het eerst in de geschiedenis overlevers een genoegdoening krijgen. Een geldbedrag eigenlijk. En dat is wel een erkenning van wat hen is aangedaan. En door mijn eigen ervaring weet ik gewoon, het is zo belangrijk om gerechtigheid te krijgen.
En gehoord te worden. En gezien te worden. Je reist daarvoor na een crowdfunding de wereld over. Je bent op reis naar 12 verschillende landen.
Het is wel grappig hoor, want ik had voor dit project aanvraag gedaan bij het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in Nederland en in België. En alle twee werden er toegewezen. En toen was ik heel blij en de volgende dag dacht ik, oh mijn god, nou moet ik het ook gaan doen.
Dat is wel grappig, want ik had Jaap van de Beukel hier. En die had ook een subsidie gekregen van het AFK voor een heel ander soort project. En toen op een gegeven moment daalde het ook bij hem in van, oh nee, nou moet ik pubers gaan fotograferen. Ja. Ik moet nu echt naar buiten, want anders gaat het niet lukken.
Nee, anders gaat het niet gebeuren.
Maar je hebt 12 landen geselecteerd.
Ja, ik werk samen met de Moekwegen Foundation. De Moekwegen Foundation is opgericht door Dennis Moekwegen, die ooit de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen in Congo. En zij hebben een netwerk van allemaal overlevers over de hele wereld. Ja, die de publiciteit opzoeken. En met hen werk ik samen, want anders kom ik nooit in contact met overlevers. Althans, het lukt wel, maar dat wordt een hele zoektocht. Dus ik ben heel blij dat zij me daarbij helpen.
En zij hebben die internationale...
Zij hebben eigenlijk een netwerk, dat heet het SEMA-netwerk, van allemaal overlevers. Ja, die de publiciteit opzoeken en die het onderwerp agenderen. En die ook andere overlevers weer bijstaan eigenlijk.
Ja, zo wordt die druppel op de gloeiende plaat wel voorkomen. In die zin dan is het een breed gedragen...
Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, ja, de organisatie mag wat mij betreft nog meer bekendheid krijgen.
Dat is wel... Nou, ook wel een bijzondere plek, weet je. Congo is ook niet een land waar alles paars en vrij en soepel loopt, zullen we maar zeggen.
Ja, doordat zeg maar, wij in het Westen mobiele telefoons en andere gadgets willen hebben, daar de grondstoffen vandaan halen. Ik zal het niet helemaal precies gaan uitleggen, maar het komt erop neer dat het gevolg daarvan is dat er vrouwen verkracht worden in grote mate. Dus eigenlijk is alles oorzaak en gevolg.
Geeft jouw fotografie nu jou... is dat de aanval? De defensie?
Soms wel.
Kan jij aanklagen met jouw fotografie?
Ik denk wel dat ik dingen teweeg kan brengen, ja. Ja, bijvoorbeeld met het boek over oudere ongedocumenteerden. Ja, daar is wel een hele lobby op gang gekomen bij gemeentes. En die foto's die reizen door heel Nederland heen, middels exposities, om het onderwerp te agenderen. Dus in die zin kan het zeker wat teweeg brengen. Ik weet niet of het verandering teweeg kan brengen, maar wel bewustwording.
Is dat voldoende om de woede te kanaliseren?
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Wat zou je willen?
Ja, ik wil natuurlijk een systeemverandering. Maar goed, dat gaat niet gebeuren. Nee. Kijk, ik ben nu al blij dat, al is het maar één persoon die even gezien wordt en gehoord wordt en waardoor er wel dingen veranderd zijn. Dat is dan niet op systeemniveau, maar wel op individueel niveau.
Al is het maar de Palestijnse dame voor de tandarts.
Zeker, zeker.
Dan wordt het heel tastbaar.
Dan wordt het tastbaar, ja. En er zijn ook oudere ongedocumenteerden waar er best wel iets veranderd is doordat ze de publiciteit hebben opgezocht.
Maar... is het dan ook daarom dat je ook dat contact onderhoudt? Dat het ook een soort, ja, dat het daardoor mogelijk wordt dat je weet dat het ergens toe heeft geleid? Buiten het wederzijds respect?
Ja, nou ja, ook omdat ik het wil opvolgen om te weten hoe het nu met ze gaat. En nogmaals, dat kan ik niet bij iedereen doen, hè. Ik bedoel, dat gaat me gewoon niet lukken qua tijd. Maar bij veel mensen, ja, ik ben wel blij. Ik ben wel blij als het iets gedaan heeft.
En blijf je daarom ook stampen?
Ja. Zeker. Net zo lang stampen totdat ik de kist... activist tot in de kist, ja.
Als je nu kijkt naar jouw werk... dan heb je altijd een duidelijke keuze... wie jij in beeld wil brengen. Ben je dan nog eigenlijk wel neutraal?
Nee, ik ben niet neutraal... maar dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Bij onrecht kun je niet neutraal zijn. Ik geloof ook niet in objectieve journalistiek.
Want iedereen is daar met een intentie?
Iedereen is subjectief. Ja, je brengt altijd je eigen bagage met je mee.
Ja, het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre je bij onrecht partijloos zou moeten zijn.
Dat kan ik niet in ieder geval.
Ja, begrip voor de dader.
Zie nou in de genocide die er plaatsvindt in Palestina. Als je daarin neutraal bent, dan kies je partij voor de dader. In dit geval Israël.
Dus de objectiviteit van Mona, daar hoeven we het niet over te hebben.
Nee, maar ik denk dat het wel algemeen bekend is.
Een objectieve activist, volgens mij bestaat dat helemaal
nee.
niet.
Nee.
Ja, ik durf het haast niet te vragen, maar het boek komt in 2027.
Ja.
Zullen we eind 2027 doen?
Nee, ik gok op 19 juni, want dat is de internationale dag eliminatie van conflictgerelateerd seksueel geweld. Dat is een VN-dag. De VN heeft allerlei dagen. Dit is een van de dagen.
Maar het is wel eliminatie.
Van conflictgerelateerd seksueel geweld, ja.
Zou het dan ook echt klaar zijn?
Nee.
Maar het is wel een leuke naam.
Het heeft een leuke naam, ja. En het is een onbekende dag, dus...
Er was nog een dag over.
Ja, ik zat nog te twijfelen. 25 november is... Dat is een bekendere dag. Dat is eliminatie seksueel geweld tegen vrouwen. Orange the World heb je dan altijd. Dat is een groot evenement om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Dus ik zit nog te twijfelen tussen deze twee hier, periodes.
Maar in ieder geval 2027.
In ieder geval 2027, ja.
Welke landen ga je binnenkort naartoe?
Ik ben nu in Bosnië, Kenia en Oekraïne geweest. En ik wil nog naar Soedan, Congo natuurlijk, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Colombia, Kosovo.
Dankjewel, Mona. Ik vond het een heel mooi gesprek.
Ja, jij ook.
Dankjewel.
Jij ook, bedankt.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Als je financieel wil bijdragen aan de realisatie van deze podcast, dan kan je via de website Vriend van de Show makkelijk de maandelijkse bijdrage doen. Een adverteerder is natuurlijk ook van harte welkom. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anne@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!